Nu heb ik wel geluid. Goedemorgen allemaal, leden en vrienden, gasten misschien, vaste bezoekers. Weet dat u welkom geheten wordt, niet alleen door ons, maar ook door onze Vader in de hemel. Fijn dat u er allemaal bent. Natuurlijk ook een woord van welkom voor Wim. Wim, fijn dat je er bent en dat je weer speelt. En voor dominee Mulder, we zien uit wat u vanmorgen voor ons in petto hebt. Nou, u hebt het mededelingenblad gelezen. Ik wil nog even wijzen op volgende week zondag. Dan hebben we de startzondag, die toch wel iets anders verloopt dan anders. Ik heb ook begrepen dat we iets heel lekkers bij de koffie krijgen. Toch, Johan? Ja, Johan zegt ja. Dus daar zien we naar uit en we hopen ook dat u daar allemaal aanwezig bent. Ik wens u een hele fijne dienst en draag hierbij de dienst over.
Het lampje aan kan doen, heel toevallig. Misschien is er een knopje of zo, maar... Akkoord. Dank u. Nou, dan zijn we inderdaad helemaal. Wij gaan staan vanmorgen en wij gaan onze dienst beginnen met het zingen van 559 uit de bundel. Vader wil ons thans vereren. Onze hulp is in de naam van de Heer, van Hem die alles gemaakt heeft wat bestaat, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand hier eens is begonnen. En daarom mag ik u zeggen, genade en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en door de Heilige Geest. Amen. U mag plaatsnemen. Allemaal heel hartelijk welkom. U bent al reeds welkom geheten, dus we weten allemaal al wie we zijn en hoe we zijn. Mij is gevraagd om even iets te zeggen over de familie Kamphuis, bij u allen nog wel bekend. Wilma Kamphuis heeft een tijdje in het ziekenhuis in Sneek gelegen. Ze is daar onverwachts opgenomen in verband met naweeën van die operatie toch een beetje. Maar gelukkig gaat het goed met haar en is ze deze week overgebracht naar een revalidatiegebouw in Emmeloord, waar ze dan verder kan opknappen. En wij hopen haar morgenmiddag even te gaan bezoeken. Op grond daarvan heeft Harry gezegd van, ik wil nu mijn eigen operatie ook door laten gaan. En dus gaat hij eind september naar het ziekenhuis in Sneek om zich te laten opereren. En we hopen dat Wilma dan weer zo ver opgeknapt is dat ze zichzelf weer een beetje kan redden. Maar het is wel zo dat uw voorbeden voor dit gezin heel erg noodzakelijk is. En dat zullen we straks in de voorbeden ook doen. Wij gaan samen zingen nummer 463, Hier in uw huis.
Thank you.
wij staan opdragen. Vader, wij danken u. Wij danken u vanuit het diepst van ons hart dat wij hier mogen zijn. Dat u ons de lust hebt gegeven, het verlangen om naar uw huis te gaan. Heer, wij danken u dat wij hier met elkaar mogen zijn en dat wij daarmee ook onze gemeenschap met elkaar mogen bevestigen. Maar dat wij bovenal komen omdat u ons daartoe roept. En dan bidden wij u, Heer, of u ons deze dag, deze dienst, een heel goed uur met elkaar wilt schenken. Of u ons geopende oren en een open hart wilt schenken. Wilt u de boodschap zegenen die gebracht wordt? Geef dat wij er ook iets aan mogen hebben voor de komende week weer. En wij bidden u, geef dat overal waar uw naam geheiligd wordt, waar uw boodschap uitgedragen wordt, waar mensen verteld wordt wie en wat u bent. Zegen ieder die hier niet is vanmorgen. We weten de reden niet, maar u weet het wel. Zegen hen, o Heer. Dit bidden wij u alles. In de naam van onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heiland. Amen. Ik dacht, ik kies een mooi en blij lied uit als lied na het gebed. Dank u voor deze nieuwe morgen. En toen wij vanmorgen om 8 uur uit Emmeloord vertrokken, toen leek het nog niet zo heel erg veel op die mooie morgen. We hadden wat last van witte wieven en van mistbanken en alle soort dingen meer. Maar naarmate ik dichter bij Emmen kwam, werd het weer steeds beter. Dus als dat nu ook een voorbode is voor deze dienst, dan zijn we allemaal heel blij, dacht ik zo. Wij gaan zingen. Dank u voor deze nieuwe morgen. We gaan uit de Bijbel lezen vanmorgen en wij doen dat met Psalm 130. Psalm 130. En boven die psalm staat een bedevaartslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laten uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heer is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zelf zou Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Hij zegene ook het overdenken van zijn woord. Wij gaan nog één lied zingen daarvoor en dat is 558, Heer, neem mijn hand. We hebben zo net gelezen die psalm 130, de pelgrimspsalm wordt je ook wel genoemd. En vandaag gaan we het dus hebben over een pelgrim. En je kunt je afvragen, wat is dat nou eigenlijk, een pelgrim? Ik heb het eens even opgezocht en de meest algemene omschrijving is: een pelgrim is iemand die op bedevaart is naar een bepaalde plaats die voor hem of haar bijzonder is. Dan hebt u ongeveer een idee. Denkt u maar eens bijvoorbeeld aan Lourdes of Kevelaar, voor de mensen die katholiek zijn. Of Mekka, als je moslim bent. Of Santiago de Compostela, als je van alles bent. En daar mag je dan op de fiets of zelfs lopend naartoe. Hoe dan ook, een pelgrim is iemand die op weg is. Vaak te voet en soms ook met een ander vervoermiddel. Waarom is nu eigenlijk een pelgrim op weg? Wat is de diepste reden daarvan? Nou, er kunnen heel veel redenen voor zijn als je onderweg wilt zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je een heilige wilt vereren en naar de plaats toe gaat waar die vereerd kan worden. Of om genezing te vinden voor een kwaal waar de dokters niets meer aan kunnen doen, waar eigenlijk geen genezing meer voor te vinden is. Denk maar aan al die busreizen naar Lourdes, met mensen die daar genezing hopen te vinden. Je kunt ook een pelgrim zijn om er eens even helemaal uit te zijn, om afstand te nemen van alles wat je bezighoudt en wat je misschien belemmert om volledig mens te zijn. Misschien bevalt je baan je wel niet, of heb je helemaal geen baan meer. Misschien wordt je gezin wel te veel. Zijn je kinderen altijd vervelend omdat ze in de puberleeftijd zijn? Maar ook mensen op oudere leeftijd ondernemen wel eens een pelgrimage naar verschillende oorden. Alleen bezig zijn met jezelf. Weg van die drukke consumptiemaatschappij. Helemaal aan jezelf overgeleverd zijn en met je gedachten over hoe je leven is verlopen en hoe je het misschien ook wel anders had kunnen en misschien zelfs wel moeten doen. Misschien botert het niet meer tussen leden van een familie en biedt zelfs het familiediner geen uitkomst. En dan is het goed om er een poosje helemaal tussenuit te zijn. Alleen met je gedachten en je vermogen op andere dingen terug te richten. Je zou zeggen een soort contemplatieve vakantie. Je moet er even op studeren om het uit te spreken. Een contemplatieve vakantie, zou je kunnen zeggen. Veel kloosters hebben bijvoorbeeld de mogelijkheden om gasten te ontvangen die willen bijkomen van alle sores en alle stress en die dan aan de gebeden kunnen meedoen of gewoon dat niet doen en gewoon helemaal tot rust komen. Wel nu, een christen is eigenlijk ook een pelgrim. Alleen is het dan een pelgrim niet naar een aards oord, maar is het de pelgrim naar het hemelse oord? Nou, de ouderen van u, en misschien de jongeren zelfs ook wel, dat weet ik niet, die kennen vast wel dat hele mooie boek van John Bunyan, Een Christenreis naar de Eeuwigheid. En naar aanleiding van het boek is er een afbeelding gemaakt, en die afbeelding heb ik laten uitdelen bij de deur. En daar gaan we het heel eventjes over hebben. U hebt hem als het goed is gekregen van de kosten die dat samen met de mededelingen aan u heeft gegeven. Vroeger bij mijn grootouders hing deze afbeelding aan de muur. En ik heb als jongen er soms heel lang naar staan en zitten kijken. Wat een spannend verhaal was dat eigenlijk. Als je daar naartoe gaat, dan begin je al onderop. Daar zie je twee bordjes staan en de ene die verwijst naar links en de ander verwijst naar rechts. En links is dan de brede weg, zoals dat heet, en rechts is de smalle weg. Nou, als je die brede weg dan neemt, dan zie je van alles op je afkomen. En allemaal hele fijne en leuke dingen, joh. Lekker eten, veel eten ook, drinken, vrouwen, cafés, bijeenkomsten. En het is allemaal mooi en de weg is geplaveid met hele mooie stenen. En als je die weg nou helemaal gaat en je ziet hem lopen van onder naar boven, dan blijkt plotseling dat het toch niet zo heel erg fijn eindigt. Want bovenaan brandt een groot vuur en daar kom je dan in terecht. En u snapt natuurlijk wel dat dit een vergelijking is tussen het een en het ander. Ga je nu de rechterkant nemen, dan zie je een hele smalle weg waar je soms alleen maar in je eentje op kunt lopen, zo smal is hij. Je ziet trappetjes, je ziet bruggetjes, oneffenheden. En dat is een symbool van het leven wat wij hier op aarde moeten leven. Althans, zo denkt dus de tekenaar van dit beeld erover. Maar als je dan helemaal naar boven gaat, na heel veel ontberingen, na heel veel problemen en na heel veel verdriet en spanningen, dan zie je dat je terechtkomt in het eeuwig licht, in de hemel, wat eigenlijk je eindbestemming is. En ik moet u zeggen dat toen ik die tekening voor het eerst zag, toen dacht ik bij mezelf, wat een domme tekening. Als ik nou die linkerweg neem, die brede, dan kan ik toch ook wel met een zijweggetje naar de hemel komen? Of kan dat niet? En toen ik hem beter ging bestuderen, toen dacht ik van nee, er is helemaal geen zijweggetje. En je hebt ook geen tom-tom om je van het een naar het ander te leiden. U snapt natuurlijk wel, het is een tekening. En het is een tekening van iemand die eeuwen geleden leefde en die probeerde om aan te geven, voor mensen die ook niet konden lezen of schrijven, die probeerde aan te geven hoe je aardse levensreis hier verloopt. Nou, en daarvoor is de tekening dus wel heel erg goed geweest. We hebben dus al gezegd dat een christen ook een pelgrim is. En dan niet om er eens even uit te zijn, om met je gedachten alleen te zijn. Nee, om alleen te zijn met je gedachten over wat goed ging. Of wat niet goed ging. Wat je zou willen verbeteren eigenlijk. En alleen met God te zijn. Aan hem te denken, hem te aanbidden of hem alles te vragen wat er aan de hand is. Dan kan een pelgrimsreis misschien wel beklemmend zijn. Want je weet niet wat je allemaal hebt. Maar bovendien kan het ook heel bevrijdend zijn, omdat je dus de Heer kunt vertellen wat je allemaal nodig hebt. Die Psalm 130 die we net gelezen hebben, daar weten we niet zo heel erg veel van eigenlijk. Er staat wel boven, wat stond er ook weer boven? Een bedevaartslied. Dat klopt. Maar wie heeft hem gemaakt? We weten het niet. Sommigen zeggen koning David en anderen zeggen hij is ontstaan in de tijd na de ballingschap, omdat het woordgebruik daar nu eenmaal een beetje op wijst. In dit geval is de pelgrim, de hoofdpersoon van die psalm, is op weg naar Jeruzalem. En dat was in Israël de enige plaats waar je op bedevaart naartoe kon gaan. Jeruzalem was de plaats waar God aanbeden moest worden. Dat was ook de enige plaats. En we lezen bijvoorbeeld dat als Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw, dan lezen we in Johannes 4, vers 20, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Laten we eens een poosje met die pelgrim meelopen vanmorgen. En laten we eens even kijken wat hij allemaal zo overdenkt. Hij heeft al een hele grote reis achter zich. Vanuit het noorden van Israël naar het zuiden. Meer dan 100 kilometer heeft hij al gelopen. Hij heeft niet veel geld. En hij heeft dus ook niet een ezeltje kunnen kopen waarop hij kan rijden. Hij moet alles dus te voet doen. Over stoffige wegen, geen asfalt, gewoon hard zand. Onder een verzengende zon. De weg is eenzaam. Af en toe ziet hij zijn kleine nederzetting, een oase. Of hij ziet een rondtrekkende herder met zijn kudde. Maar verder helemaal niets. Stilte alom. Ook het landschap om hem heen, dat inspireert hem totaal niet. En zijn gedachten van deze pelgrim uit Psalm 130 gaan als vanzelf een eigen weg. Zijn voeten gaan automatisch over de weg en zijn gedachten gaan verder. En waar denkt hij dan aan? We hebben het vanmorgen gelezen. Gedachten aan schuld en zonde. Gedachten aan het volk Israël, dat niet altijd bij God blijft, maar vaak zijn eigen weg kiest. Weg van God af. En hij weet het, het afkeren van God leidt altijd tot straf. Gedachten heeft hij aan boetedoening. Misschien wel in Jeruzalem waar hij naartoe gaat. Maar ook gedachten aan genade, aan ontferming, aan hoop en zekerheid. Woorden uit de Torah komen bij hem boven. Woorden van troost, van ontferming en van hoop. En zo loopt de pelgrim verder. Richting Jeruzalem. Terwijl al lopend de tekst van deze psalm in hem opkomt. En die psalm die heeft een centrale boodschap. En die centrale boodschap is schuld belijden leidt tot vergeving, tot hoop en tot zekerheid. We gaan eens even kijken wat er allemaal in die tekst staat. Schuld belijden leidt tot vergeving. Waar begint de dichter mee? Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Wat bedoelt de dichter hier eigenlijk? Welke diepten zijn dat? We zeggen wel eens, die man of die vrouw die zit heel diep in de put. Is dat dezelfde diepte? Ik denk het haast niet. Want als je in de put zit, is er altijd wel ergens een ladder te vinden of een andere manier om je weer uit de put te halen. Maar deze diepten, dat zijn diepten waar de mens zelf niet meer uitkomt. Die zijn zo diep dat je geen mogelijkheid meer hebt om jezelf te redden. Denk maar eens aan de diepten van de zee. Daar kan een mens niet leven. Daar is voortdurende onderdrukking en duisternis. En als je dat overzet naar het leven, dan kun je zeggen, daar is onderdrukking door problemen, door ziekte of door vijanden die als het ware de dichter kunnen overspoelen. En in deze grote diepten, die diepten der zee, is de afstand tot God het grootst en de dood het meest nabij. En zelfhulp heeft geen schijn van kans. Er is maar één mogelijkheid om daaruit te komen en dat is je wenden tot God en hem vragen of hij je wil horen en redden. Komt u dat misschien bekend voor? Hebt u dat wel eens in uw eigen leven ervaren dat u zodanig ver weg was dat alleen de roep tot God, Heere, ontferm u over mij, dat die alleen maar het belangrijkste was? Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. De dichter gebruikt hier de Godsnaam, ook om aan te geven dat God oppermachtig is en genade kan geven. En in vers 2 gebruikt hij niet dezelfde naam, maar hij gebruikt het woord Adonai. De dichter bepaalt hier zijn eigen positie, want hij is slechts een knecht, een horige, afhankelijk van zijn Heer en in alles ondergeschikt aan hem. Zijn Heer kan werkelijk alles met hem doen, zelfs over zijn leven beschikken. Hij kan als knecht geen eisen stellen, maar hij kan zich alleen beroepen op de genade van de Heer. En hij roept heel dringend in vers 2. Heere, hoor. Heere, hoor naar mij. En nog dringender, laten uw oren opmerkzaam zijn. Heer, waarom antwoordt u niet? Luister toch naar mij als ik mij tot u richt. Nog meer roept de dichter en hij vormt het woord stem om tot mijn roep om genade. En direct daarna komt de dichter tot een schuldbelijdenis. In vers 3 lezen we het woord ongerechtigheden. Alle zaken zijn dat waarin de mens zich schuldig maakt tegenover God en de medemens. En het is een synoniem voor de zonde. Reken ons de zonde niet toe, Heer. Bewaar ze niet als een zwarte bladzijde in het kasboek van ons leven. Als u ze bijhoudt, al die zonden van ons, kan geen mens bestaan. Heeft niemand het recht om te leven. En het is treffend dat de dichter begint met een schuldbelijdenis. Als wij tot God willen komen, moet er eerst schuld beleden worden. Moeten we eerst zeggen wat we misdaan hebben. Moeten we eerst belijden dat we onrein zijn in de ogen van God. En het is niet voor niets dat in heel veel kerken, zowel van protestantse als van Rooms-Katholieke signatuur, de dienst begonnen wordt met het Heer ontferm u. Heer ontferm u over mij. Heer ontferm u over deze wereld. Heer geef ons genade. En daarna mag ook inderdaad de genadeverkondiging volgen. Als wij onze schuld belijden en in ootmoed tot God komen en alles wat wij het afgelopen week verkeerd gedaan hebben tegen hem zeggen, dan mag ook daarna de genadeverkondiging komen als een belijdenis. En we zien dat in vers 4 van deze psalm. Maar bij u is vergeving. God wil dat de mens leeft, zelfs al heeft die mens heel erg gezondigd. Die vergeving wordt benadrukt in de genade die wij van God ontvangen. En dat mogen wij elke keer beseffen dat die genade er is. We mogen dat herdenken als we het avondmaal vieren. Dat Christus is gestorven voor onze zonden. Dat zijn dood ons het leven schenkt. En omdat Jezus zichzelf gegeven heeft voor de wereld, betekent dat voor ons en voor de psalmist rein zijn voor de Vader en hem groot maken en eren. Als wij vergeving ontvangen hebben, dan kunnen we niet anders dan leven voor God in dankbaarheid en ontzag. En dat staat er ook in vers 4. Opdat u gevreesd wordt. En gevreesd wordt betekent hier niet bang zijn voor. God is geen boeman. Maar het betekent dat hij geprezen en gediend wordt in liefhebbende eerbied. In die eerste 4 versen van de psalm heeft de dichter steeds gesproken tot God. In de volgende versen gaat hij het over de hoop hebben, met als centrale woorden uitzien en verlangen. Ik verwacht de Heere, staat er in de psalm. Nee, niet passief wachten, op je achterste gaan zitten en afwachten, zo van we hoeven niks te doen, want het komt toch wel goed. We hebben alle vertrouwen op de Heere, maar meer in het bidden en werken een rijkhalzend uitzien na de komst van die Heer. En die herhaling in vers 5 duidt dat ook al aan. Ik verwacht en mijn ziel verwacht. Ik verwacht de Heer. Dat betekent, ik wacht op zijn heil en vergeving. En dat wordt ook nog een keer versterkt. Mijn ziel wacht op de Heer. Het verwachten wordt nog dringender bij de psalmist. En dat mondt uit in de zin meer dan wachters op de morgen. En weet u, die laatste zin die ging bij mij als het ware een vonk doen overspringen. En ik herinnerde mij dat ik als dienstplichtig militair, wij hadden dat vroeger nog, misschien een aantal van u ook nog wel. Ik moest op een gegeven moment wachtlopen voor de Vloedijkkazerne in Kampen. En ik weet niet of men de pik nu op me in had, maar ik moest de laatste wacht lopen vanaf 's morgens 5 uur tot 7 uur. En dat is niet zo'n heel erg prettig begin van de dag. Want het is donker, iedereen slaapt, je hoort bijna niks. En je staat daar maar. En je staat daar maar. En het duurt zo verschrikkelijk lang voordat er 5 minuten verstreken zijn. En af en toe dan loop je wat heen en weer. En dan kom je weer terug. En dan is het nog maar 2 minuten verstreken. En ik kan u verzekeren dat ik nog nooit zo vaak op de kerkklokken gekeken heb als op die morgen. Want ik verlangde naar de morgen. Ik verlangde ernaar om een geweer in te leveren en naar bed te gaan en lekker te slapen. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Het lijden van deze tijd is te vergelijken met een donkere nacht. Maar we mogen wel vertrouwen hebben. We mogen hopen dat die nacht van ellende verdreven wordt en dat de dag van Gods genade zal aanbreken. En dan komen die laatste verzen van de psalm. Israël, hoop op de Heere. De psalmdichter die identificeert zich met zijn volk. Ook voor Israël is er, wanneer het in zonde leeft, genade en redding. Want er is redding bij de Heer, altijd weer. Het lijkt erop dat de diepten aan het begin van de psalm nog even diep zijn. Er is ook in de laatste verzen geen concrete verandering of verlossing. Maar er is wel de zekerheid dat de verlossing eens gaat komen. En daarom mogen we ook weten dat God ons nooit de zorgen en het verdriet zal besparen. Maar hij zal ons wel de mogelijkheden en de materialen geven om er mee om te gaan en er doorheen te komen. Wat zijn die materialen? Lezen in Gods woord, gebed, de Heilige Geest die hij gezonden heeft om ons te helpen. Dat is de genade van God. God is erin. God is erbij. God hoort ons altijd als wij hem vragen. En dat doet hij opdat wij zijn naam kunnen prijzen totdat hij weerkomt. En voor ons als gelovigen, wij hebben reeds de verlossing door Christus dood en opstanding. We moeten het alleen aanvaarden als een zekerheid voor ons hele leven. Schuld belijden leidt tot vergeving, hoop en zekerheid. Op een groot gebouw, ik meende dat het van de levensverzekering was, in Rotterdam, heeft lange tijd met grote letters gestaan: koopt op tijd uw zekerheid. Wat is uw zekerheid voor dit leven? Amen. Als antwoord op de prediking gaan wij zingen een heel mooi lied. En we mogen dat vanuit ons diepste hart, diepste innerlijk, mogen we dat zingen. 474, O Heer, die mij hebt vrijgekocht.
Thank you.
met danken en voorbeden doen. En daar wil ik u graag in voorgaan. Vader, nogmaals komen wij bij u. Hierin wij leggen alles wat ons bezighoudt voor u neer. U hebt het ons gezegd, Heer, dat u de redder bent in al onze moeilijkheden. Dat wij gelovend op mogen zien naar u. En dat u ons altijd nabij bent als wij bij u blijven. Heer, wat is dat een fijne zekerheid. Dat is iets, Heer, waar we elke dag uit mogen en kunnen leven. Dat u bij ons bent. Ook al verlaten mensen ons. Ook al stellen mensen ons teleur. Maar u bent er altijd. Wij danken u, Heer, dat u ons het leven en de gezondheid geeft. Dat wij hier mogen zitten als vrije mensen. Dat wij openbaar onze dienst mogen houden zonder dat iemand dat ons verhindert. Heer, en dan mogen wij ook dingen vragen die ons op ons hart liggen. Wij bidden u, Heer, voor alle zieken in deze gemeente en daarbuiten. En in het bijzonder willen wij u bidden voor de familie Kamphuis. Heer, ze krijgen heel wat voor hun kiezen deze tijd. Maar we bidden u of u hen ook wilt zegenen. Hen genezing wilt schenken. En hen ook heel dicht bij u houden. Dat bidden wij ook voor de andere zieken, ook in deze gemeente. Wilt u hen zegenen en hen geven dat ze vrede in hun hart mogen hebben. Heer, wij bidden u voor alle problemen waar wij op dit moment mee te maken hebben. Voor alle asielzoekers die niet weten wat de volgende dag of nacht hen zal brengen. Geef, Heer, dat wij ook iets daarvoor mogen betekenen. Wilt u zijn, Heer, met de oorlog in Oekraïne en de andere oorlogen waarvan wij soms niet eens weten? Wilt u zijn met onze regering, ons koninklijk huis? Wilt u geven dat daar beslissingen mogen worden genomen die goed zijn voor de mensen? En wilt u geven dat ze altijd mogen vragen, Heer, wat wilt u dat wij zullen doen? Wees ook met het koningshuis hier in Engeland, dat nu in rouw gedompeld is. Geef ook daar uw nabijheid, uw zegen, uw liefde en uw trouw. Zegen onze jeugd, die zo vaak ten prooi is aan onzekerheid, aan beslissingen die ze moeten nemen. Wilt u ook hen heel dicht nabij zijn? Heer, en zo mogen wij ook alles wat ons hart beroert in stilte voor u neerleggen. Goede God, wat bent u groot. Wat bent u goed voor ons. Welke goedheid hebt u gehad dat u uw eigen zoon naar deze aarde gestuurd hebt om voor onze zonden te boeten. Wij vragen u, wilt u ons horen en verhoren. Al onze gebeden die naar u opgezonden zijn. Heer, wilt u er maar mee doen wat u goed doet. Want niet onze, maar uw wil geschieden. Hoor ons dan als wij met elkaar samen hardop het gebed bidden wat u ons zelf hebt geleerd. Als wij zeggen, onze Vader die in hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven in onze schuldenaren. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn we alweer aan het einde van de dienst gekomen. En het is 11:06. Voor die tijd had ik een praatje met iemand. En ik zei, nou, ik ben in 20 minuten klaar met mijn preek. En dat vond hij, geloof ik, wel leuk. Nou, ik hoop dat u het allemaal leuk gevonden hebt. Niet dat de preek leuk was, maar dat de preek niet te lang was. We zijn in ieder geval heel mooi op tijd. Wij gaan ons slotlied met elkaar zingen. En onze organist zit alweer klaar. Dat is overigens heel opmerkelijk, want deze organist ken ik al heel wat jaren. Kom ik nu tot de ligging. Want hij vloerde vroeger in Stadskanaal. En ik ben een aantal keren bij hem geweest toen hij nog verantwoordelijk was voor de Unie Bouwstichting. En dan hadden we heel andere gesprekken dan over lied wat de toekomst brengen mogen. Of wat dan ook. En ik ben heel blij, Wim, dat je ons vanmorgen wilt begeleiden. Dank je wel daarvoor. Goed, wij gaan zingen wat de toekomst brengen mogen. We zingen daarvan couplet 1 en 2. En daarna, na de zegen, zingen we nog couplet 3. Denkt u bij het uitgaan nog even om de collecte. Als u het goed doet, wilt u dan zorgen dat we de collecte niet horen? En u begrijpt wel wat dat betekent, hè? Geen munten. Want dat rinkelt zo. Als u briefjes doet, dan is dat heel fijn. En de penningmeester zit nu al te stralen, omdat u dat wilt gaan doen. Goed, we gaan erbij staan en we zingen wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.
Yeah.
Ga dan van hier naar uw huis, naar de plaats waar u verwacht wordt. Wees deze week een getuige van onze opgestane Heer en draag daarbij de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat Jezus komt in heerlijkheid. Amen.